God zegen. Onze hulp is van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die de werken van zijn handen nooit loslaat. Amen. Gemeente, we horen vanmorgen over hoe Petrus aan gelovigen voorhoudt dat de Heere Jezus voor hen geleden heeft om zo hun verlosser te zijn en ook op die manier een voorbeeld voor hen geworden is. Laten we daarom met elkaar gaan zingen uit Psalm 25. We zingen daarvan het eerste vers. Ik heb op u vertrouwd in noden, ook in het lijden, omwille van de naam van Christus. En we zingen ook vers 2. Maak mij uw wegen om in dat voorbeeld van de Heer Jezus te gaan. Maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Thank you. zullen straks met elkaar onder andere Jesaja 53 lezen. En we doen dat ook omdat Petrus dat voortdurend citeert in het gedeelte dat we uit zijn brief lezen. En een van de versen die hij citeert gaat over die belijdenis dat wij dwaalden als schapen. En laten we daarom, nadat wij de wet van God hebben gehoord, diezelfde belijdenis zingen met Psalm 119, het laatste vers, vers 88. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond dat onbedacht zijn herder heeft verloren. Dus Psalm 119, vers 88, nadat wij de wet van God hebben gehoord en ook de samenvatting door de Heer Jezus. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. U zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van degenen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden van degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel, niet zonder inhoud gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren uw naasten huis. U zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. Toen een van de schriftgeleerden aan de Heer Jezus vroeg wat nu het eerste, dat is het belangrijkste van de alle geboden is, toen antwoordde hij, u zult de Heer uw God liefhebben uit geheel uw hart, en uit geheel uw ziel, en uit geheel uw verstand, en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede aan dit gelijk is dit, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Laten wij samen bidden. Heere grote en almachtige God, u bent de God der goden. Zo hebben we u aangeroepen in die eerste psalm die we zongen. Daar hebben we gezongen dat wij onze ziel tot u opheffen. En wij doen dat in onze gebeden. Wij leggen zo heel ons leven voor u. Heer, dan is dat een leven dat door u gekend wordt. En dat door u gezien wordt en dat door u volkomen doorgrond wordt. U ziet ons nog beter dan wij onszelf zien. Heer, dan heeft u al lang gezien wat we zelf misschien nog niet ontdekt hadden. Wat we toch meegezongen hebben. Dat wij rondgedwaald hebben als schapen. Een schaap dat onbedacht zijn herder heeft verloren. En dat gaat in onze leven zo heel gemakkelijk, omdat wij zo vaak bezig zijn met allerlei dingen om ons heen, die in zichzelf ook niet verkeerd hoeven te zijn, maar die ons toch zo druk bezighouden dat wij al onze aandacht daaraan wijden. En als wij ineens opkijken, wij afgedwaald blijken te zijn. Weggelopen van het ene dat ons boeide naar het volgende. En als wij dan opeens weer onze aandacht willen richten op u, dan blijken wij zo ver afgedwaald dat wij u uit het oog zijn verloren. Heere, zo spreekt Petrus die gelovigen aan. Hij wijst hen erop met die woorden uit Jesaja, dat zij waren als dwalende schapen. Maar voor hen is dat allemaal anders geworden toen zij uw zoon hebben leren kennen. En toen zij bekeerd zijn tot de herder en de opziener van hun zielen. Heere, wij bidden of u dat ook aan ons wilt geven, als dat in ons leven nooit zo ver gekomen is. Als wij nog steeds ook in die zin ronddwalen als schapen zonder herder, die nog niet aan uw kudde zijn toegebracht. Heere, wilt u dan vanmorgen zo werken door uw Heilige Geest, dat we daar komen? Want zo stelt u de Heer Jezus toch voor, zo openbaart hij toch zichzelf in uw woord, als de goede herder die verloren schapen opzoekt om ze thuis te brengen en om ze aan uw kudde toe te voegen. De goede herder die zijn leven geeft voor de schapen. Heer, wilt u hem vanmorgen zo laten zien? Wij bidden u ook als u al eerder werkte in ons leven op die manier en ons al terugbracht tot die kudde. Als wij de Heer Jezus hebben leren kennen als onze zaligmaker. Ook dan zijn er zo vaak momenten dat wij u uit het oog verliezen en onze eigen wegen gaan. Dat beleiden wij. En wij bidden of u dan ook vanmorgen deze dienst weer wilt gebruiken. Om ons opnieuw tot u te roepen. Ons opnieuw tot u te bekeren. Terug te roepen van onze eigen wegen. En ons te roepen in het spoor dat de Heer Jezus heeft nagelaten. Om in zijn voetsporen te gaan. Heer, wij bidden als wij straks uw woord zullen horen en zullen lezen, of u onze harten daarvoor wilt openen. Want van onszelf zijn die dicht en zijn ze donker. Maar u heeft zo'n grote kracht dat u in het begin gesproken heeft. Er zij licht en op uw spreken was er licht. Wilt u dan diezelfde kracht herscheppend gebruiken om het licht van uw evangelie te laten schijnen in onze verduisterde harten. Heer, wilt u dan geven dat deze dienst uitloopt op uw eer. Want uw naam wordt in deze wereld zoveel tekort gedaan. Maar uw naam is nooit genoeg geprezen. Geef dan dat dit alles ertoe bijdraagt dat uw naam geprezen wordt. En wilt u het gebruiken om uw koninkrijk te bouwen en om uw koninkrijk uit te breiden? Wij vragen u deze dingen niet omdat wij dat zouden verdienen. Maar wilt u het doen omwille van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Amen. Wij openen de schriften van het Oude Testament dus in het profetenboek van Jesaja en we lezen daarvan hoofdstuk 53. Dat is een van de liederen van de knecht van de Heere, de lijdende knecht. En ik denk wel het bekendste lied. En we lezen dit hoofdstuk in zijn geheel. Dus Jesaja 53 vanaf het begin. Wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de arm van de Heere geopenbaard? Want hij is als een reisje voor zijn aangezicht opgeschoten en als een wortel uit een dorre aarde. Hij had geen gedaante noch heerlijkheid. Als wij hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen. Een man van smarten en verzocht in krankheid. En een iegelijk was als verbergende het aangezicht voor hem. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen. En onze smarten heeft hij gedragen. Doch wij achten hem dat hij geplaagd van God geslagen en verdrukt was. Maar hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij dwaalden allen als schapen. Wij keerden ons een iegelijk naar zijn weg. Doch de Heere heeft onze aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Als dezelfde geëist werd, toen werd hij verdrukt. Doch hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. En als een schaap dat stom is voor het aangezicht van zijn scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen. En wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land van de levenden. Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest. En men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. En hij is bij de rijken in zijn dood geweest, omdat hij geen onrecht gedaan heeft, noch bedrog in zijn mond geweest is. Doch het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Hij zal de dagen verlengen en het welbehagen van de Heere zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Om de arbeid van zijn ziel zal hij het zien en verzadigd worden. Door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardigen velen rechtvaardig maken, want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Daarom zal ik hem een deel geven van velen, en hij zal de machtigen als een roof delen, omdat hij zijn ziel uitgestort heeft in de dood, en met de overtreders is geteld geweest, en hij veler zonden gedragen heeft, en voor de overtreders gebeden heeft. Openen wij de schrift van het Nieuwe Testament in de eerste brief van Petrus. We lezen daar de laatste verzen van hoofdstuk 2, 1 Petrus 2 vanaf vers 18. Petrus heeft daar de gemeente aangespoord om goed te leven, om te leven op zo'n manier dat daar iets van uitgaat ook richting de wereld. En datzelfde argument gebruikt hij straks aan het begin van hoofdstuk 3 ook, om vrouwen aan te sporen, om hun mannen onderdanig te zijn. En vervolgens worden mannen nog vermaand, maar daartussenin worden de huisknechten, of beter vertaald de huisslaven, aangespoord. 1 Petrus 2 vanaf vers 18. Gij huisknechten zijt met alle vrezen onderdanig aan de Heeren, niet alleen de goede en bescheidene, maar ook de harden. Want dat is genade indien iemand om het geweten voor Gods zwarigheid verdraagt, leidende ten onrechte. Want wat lof is het indien gij verdraagt als gij zondigt en daarover geslagen wordt. Maar indien gij verdraagt als u wel doet en daarover leidt, dat is genade bij God. Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor ons geleden heeft, onze voorbeeld nalatende, opdat gij zijn voetstappen zoudt navolgen. Christus die geen zonde gedaan heeft en er is geen bedrog in zijn mond gevonden, die als hij gescholden werd niet terugschold en als hij leed niet dreigde, maar het overgaf aan die die rechtvaardig oordeelt. Die zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij, de zonden afgestorven zijnde, voor de gerechtigheid zouden leven. Door wiens striemen gij genezen zijt. Want gij waart als dwalende schapen, maar gij zijt nu bekeerd tot de herder en opziener van uw zielen. Tot zover de schriftlezing en de tekst voor de verkondiging is vers 24 uit dit gedeelte van 1 Petrus 2. Ik lees dat nog eens, dat gaat over de Heer Jezus Christus, die zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij aan de zonden afgestorven zijnde voor de gerechtigheid zouden leven. Tot zover onze tekst voor vanmorgen. U krijgt nu de gelegenheid om uw gaven te geven. De eerste collecte is voor algemene doeleinden en de tweede collecte is voor de plaatselijke gemeente. Verder is er wat de afkondigingen betreft alleen nog de voorgangers voor volgende week. Leven voor Lente zondag 3 maart om 10 uur hoopt u voor te gaan dominee H. Liefting. Dan zal er voorbereiding zijn op de bediening van het Heilige Avondmaal. En om 6:30 hoopt u dan proponent A. Klein uit Nieuw-Lekkerland voor te gaan. We gaan ter voorbereiding op de verkondiging zingen uit Psalm 40. Woorden, en ik kom daar in de preek weer heel kort nog even op terug, woorden die ook door de Heere Jezus gesproken zijn. We zingen vers 3, waar al iets gezegd wordt over offers die mensen brengen die voor God niet afdoende zijn, die kunnen de werkelijke verzoening niet tot stand brengen. En daar zingen we verder in vers 4, brandoffers, nog schuldoffers, voldeden aan uw eis. Toen zei ik, toen zei de Heer Jezus, zie, ik kom, o Heer, ik kom om uw wil te doen. We zingen vers 3 en vers 4 van Psalm 40. Jezus als verlosser en voorbeeld in zijn lijden. En Petrus spreekt daarover in vers 24 van hoofdstuk 2. En daar loopt het in de preek ook op uit, de Heer Jezus als voorbeeld. En Petrus gebruikt dat woord zelf ook. En hij zegt vervolgens, de Heer Jezus heeft zijn voetsporen nagelaten, opdat de gemeente in die voetsporen zou wandelen. En laten we daarom het derde vers van Psalm 17 zingen als ons antwoord op de preek. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Gemeente, ik denk dat iedereen die al wat langer in de kerk komt, Jesaja 53 wel kent. En misschien niet uit het hoofd, maar toch in grote lijnen wel. En ik denk dat de meesten ook wel zullen weten dat het in die profetie gaat over het lijden en het sterven van de Heer Jezus als de lijdende knecht. En heel duidelijk gaat het in dit hoofdstuk wel over het plaatsvervangende lijden en sterven. Hij lijdt, hij sterft in de plaats van een ander. En dit is wel zo'n belangrijk hoofdstuk, dat je eigenlijk zou verwachten dat het keer op keer geciteerd wordt in het Nieuwe Testament. Dat dat voortdurend ook weer terugkeert in de brieven bijvoorbeeld. Nou, dit hoofdstuk wordt ook wel een aantal keer geciteerd, maar meestal is dat om iets anders te benadrukken. Alleen hier bij Petrus in dit gedeelte van hoofdstuk 2 kom je tegen op zo'n manier dat hij deze tekst als uitgangspunt neemt om iets over het lijden van Christus te verkondigen. Nou ja, je komt er natuurlijk ook nog een keertje tegen bij Filippus, hè, die aan die kamerling het evangelie van Jezus verkondigt vanuit Jesaja 53. Maar daar wordt niet vermeld welke woorden Filippus gebruikt. Al is wel duidelijk dat hij diezelfde lijn volgt als Petrus hier. Petrus citeert vrij uitgebreid uit dit hoofdstuk. En hij verwijst er ook nog een paar keer op een indirecte manier naar. En vanuit Jesaja 53 maakt hij het lijden en het sterven van de Heer Jezus tot het centrale punt van zijn verkondiging. Alles wat hij schrijft aan die christenen in de verstrooiing, die op allerlei plaatsen in de wereld zijn terechtgekomen vanwege hun geloof, die met allerlei verdrukking en lijden te maken hebben, alles wat hij aan hen schrijft rust op dit fundament, het kruis van Christus. Dat is het middelpunt van zijn prediking geworden. En eigenlijk is dat best bijzonder, hè? Want als je de verschillende evangeliebeschrijvingen nu eens doorleest en eens let op Petrus, dan komt Petrus juist helemaal niet naar voren als iemand die zoveel kan met dat kruis. Hij kan er juist helemaal niks mee. En keer op keer als de Heer Jezus er iets over zegt dat hij zal gaan lijden en dat hij gedood zal worden, dan begrijpt hij er niets van. Hij is juist degene die met zijn snelle en afkeurende reacties het lijden van de Heer Jezus alleen maar zwaarder maakt. Want zo is dat toch, als de Heer Jezus zijn lijden aankondigt, dan doet hij dat toch onder andere ook. Je hoopt dat in ieder geval als lezer dat dat ook wel de uitwerking zal zijn, dat zijn discipelen hem daarin zullen bijstaan, hem zullen ondersteunen. Dan zal het lijden nog steeds ontzaglijk zwaar zijn. Maar dan zullen daar in ieder geval zijn vrienden zijn die hem steunen. Maar zo gaat dat niet. Geen van allen begrijpen ze er iets van. Geen van allen steunen ze hem. Maar het is juist Petrus die daarin nog verder gaat dan de rest, door de Heer Jezus zelfs op een gegeven moment scherp terecht te wijzen. Hij neemt de Heer Jezus apart als die iets gezegd heeft over zijn aanstaande lijden en hij bestraft hem. God zij u genadig, Heere, dit zal beslist niet met u gebeuren. Nou, ik denk dat Petrus op dat moment ook niet veel begrepen heeft van de felle reactie van de Heer Jezus op zijn woorden. Ga weg achter mij, Satanas. U bent een struikelblok voor mij. Want u bedenkt niet de dingen van God, maar de dingen van de mensen. Petrus wil de Heer Jezus behoeden voor dat lijden waar hij over spreekt. Hij belooft hem min of meer dat hij er persoonlijk zorg voor zal dragen dat de Heer Jezus niet gedood zal worden. En als reactie noemt de Heer Jezus hem Satan. Ik denk dat Petrus daar niet veel van begrepen heeft, zei ik, want als je verder leest, dan lijkt het alsof die bestraffing van de Heer Jezus maar weinig effect heeft gesorteerd bij Petrus. Want als die laatste dagen in Jeruzalem aanbreken, dan staat Petrus nog steeds vooraan met zijn zwaard. Om daarmee te voorkomen dat de Heer Jezus iets overkomt. Maar omdat de Heer Jezus hem terugwijst, kan hij niet voorkomen dat de Heer Jezus toch gearresteerd wordt. Ik denk dat hij tot zijn verbazing en zelfs tot zijn afschuw heeft gezien hoe de Heer Jezus zichzelf vrijwillig overlevert. En Petrus moet toekijken hoe Jezus zwijgt als hij verhoord wordt in dat huis van Caiaphas. En Petrus ziet vol tranen hoe zijn meester die lijdensweg loopt met dat kruis op zijn rug. Hij ziet hoe de Heer Jezus ineenkrimpt van pijn als die grove spijkers door zijn handen en zijn voeten geslagen worden. Als hij aan het ruwe hout van het kruis genageld wordt. En je hoort Petrus bijna denken, hij had zoveel macht. Hij kon zulke wonderlijke dingen doen. En nu hij het voor zichzelf nodig heeft, nu doet hij helemaal niks. Hij probeert niet eens iets. Dat is voor Petrus op dat moment niet te bevatten. Het is onbegrijpelijk. Omdat Petrus nog steeds, precies zoals Jezus gezegd had, de redeneringen van mensen volgt. En de verlangens van mensen ook. En hij niet de dingen bedenkt die van God zijn. En nu, enkele tientallen jaren later, schrijft die apostel Petrus, diezelfde man, die schrijft een brief aan die christenen die verdrukt worden vanwege hun geloof. Die in de marge van de maatschappij zijn terechtgekomen omdat ze belijden te geloven in diezelfde Jezus die gekruisigd is en die ook is opgestaan. En als diezelfde Petrus van net nu aan hen deze brief schrijft, dan maakt hij juist dat lijden en die kruisdood van Jezus tot het fundament onder alles wat hij schrijft. Je ziet die verandering bij Petrus eigenlijk al eerder terug als je in Handelingen leest. In de preken die hij houdt aan het begin van dat Bijbelboek. En net zo goed als daar blijkt ook in deze brief weer dat Petrus inmiddels heel wat onderwijs ontvangen heeft van de Heilige Geest. Die hem, precies zoals de Heer Jezus had gezegd, die hem de woorden van Jezus weer in herinnering heeft gebracht. En die daarbovenuit aan Petrus heeft laten zien wat nu de betekenis is van dat kruis. Waarom dat noodzakelijk was, ook voor Petrus. Want hij sluit zichzelf er helemaal bij in als hij in dit vers schrijft dat Jezus onze zonden op het kruis gedragen heeft. En dan is het goed, en dat is bij alle brieven in het Nieuwe Testament wel zo, maar bij Petrus helemaal. Dan is het wel goed om je weer even voor de geest te halen wie Petrus nu eigenlijk was. En hoe die was. Want hij heeft het over onze zonden, maar was Petrus nou zo iemand die nou zo diep doordrongen was van zijn zonde? Ja, je vindt wel een keer een belijdenis van hem, waar hij er iets over zegt. Eén keer hoor je hem zeggen, Heere, ga weg van mij, want ik ben een zondig mens. Maar Lucas, die dat vermeldt, die zegt er direct bij dat Petrus dat zegt, omdat verbazing hem bevangen had. Dat is bij die wonderbare visvangst. Het is een uitroep van verbazing, omdat nu tot Petrus doordringt dat de Heer Jezus wel echt totaal anders is dan hij. En daar lijkt het in die belijdenis in de eerste plaats om te gaan. Niet eens zozeer over dat zondige dat in hem zit en dat naar buiten komt. Maar ik denk dat Petrus heel anders over zichzelf en over zijn zonden is gaan denken tijdens die ene nacht. Na die ene blik. En dan begrijpt u wel waar ik heen ga. Daar in dat huis van de hoge priester waar Jezus ondervraagd wordt. En waar Petrus ook ondervraagd wordt. Maar tot drie keer toe, uiteindelijk zelfs met vloeken en zweren, bij hoog en bij laag blijft hij volhouden dat hij deze mens niet kent. Ik ken de mens niet. En meteen kraaide de haan. En Petrus herinnerde zich het woord van Jezus, ging naar buiten en huilde bitter. Want Jezus had hem aangekeken toen die haan kraaide. En wat zou Petrus nou gezien hebben in die blik van de Here? Het wordt in de evangelie niet vermeld, maar met alles wat er van de Heer Jezus geopenbaard wordt, denk ik niet dat daar direct verwijt te zien was. Maar wel pijn en verdriet en eenzaamheid. Dit was zo'n moment, zo'n blik die bij Petrus op zijn netvlies gebrand stond. En ik denk dat hij die blik nog heel vaak voor zich heeft gezien. En ik denk ook dat hij later, toen hij eenmaal door de Heilige Geest was onderwezen en dat kruis was gaan begrijpen, dat hij toen in diezelfde blik nog meer gezien heeft, dat hij op dat ogenblik niet zag. Barmhartigheid en genade en peilloze liefde voor dit schaap dat wegdwaalt. De volgende dag ziet hij de Heer Jezus met die kruisbalk op zijn rug die lijdensweg aflopen naar Golgotha. En opnieuw, als hij terugkijkt, ziet hij wat anders dan dat hij toen zag. Als hij nu terugkijkt en deze brief schrijft, dan zegt hij, daar heb ik gezien hoe hij mijn zonde het kruis opgedragen heeft. En als ik de apostel voor me zie, als hij deze brief aan het schrijven is, dan zie ik zo ineens een traan over zijn wangen lopen. Vanwege die zonde waar hij eerder zo bitter om gehuild heeft. En die in zijn gedachten en in zijn beleving, toen de betekenis van die zonde tot hem doordrong, tot een onherroepelijke breuk tussen hem en de Heer Jezus had geleid. Maar nu hij de betekenis van dat kruis is gaan begrijpen, weet hij dat die ene zonde en al zijn andere zonden en dat heel zijn zondige natuur door Christus aan het kruis is gebracht. Dan ga ik u vanmorgen niet vragen of u wel eens gehuild heeft om uw zonde. Want als we dat als een voorwaarde zouden gaan stellen aan een oprechte bekering, dan zouden we het boek te buiten gaan. Maar ik denk wel dat de vraag op zijn plaats is of u iets herkent van Petrus. Van dat diepe berouw toen het ontzaglijke van de zonde tot u doordrong. Toen u ging inzien hoe dodelijk en hoe bitter de zonde is. Dan is het toch ook niet vreemd als er tranen achter je ogen branden. Maar net zo goed toch ook tranen van verwondering. Zoals bij Petrus als hij deze woorden schrijft en als je het met hem mee kan zeggen. Hij heeft zelf mijn zonden in zijn lichaam het hout opgedragen. Petrus legde de vinger bij dat de Heer Jezus dat zelf heeft gedaan. Er is niemand geweest die hem daarom gevraagd heeft. Of ja, in de eeuwigheid heeft de Vader de vraag gesteld wie er voor hem uit zou gaan om mensen met hem te verzoenen. Wie hij zou zenden om de schuld voor de zonde te betalen. En toen heeft de Zoon gezegd wat we net gezongen hebben, zie, ik kom om uw wil te doen. Hij was en hij is de enige die u met God kan verzoenen. Hij was en hij is de enige die jouw schuld bij God kan afbetalen. Door je zonde weg te dragen. Hij is als enige helemaal geschikt als middelaar. Maar dan moet dat wel door die ontzaglijk diepe en voor ons onbevattelijk diepe weg van lijden en sterven. Van dat neerdalen ter helle. En die Godverlatenheid. En die weg gaat hij. En dat is geen last die hem van buitenaf is opgelegd. De Vader heeft hem daar niet toe verplicht. Hij heeft zelf onze zonden gedragen op het hout. En niet alleen was dat een vrijwillig besluit van de Zoon ten opzichte van de Vader. De Heer Jezus was ook aan mensen niet verplicht om die weg te gaan. Meer nog, en dan komen we terug bij wat ik net zei, dat niemand hem erom gevraagd heeft. Toen bedoelde ik, geen mens heeft hem daarom gevraagd. Niemand heeft dat verzoek bij hem neergelegd. Want we zagen dat net al van Petrus, hè, dat hij de Heer Jezus zelfs tegenspreekt als hij iets zegt over zijn lijden en zijn sterven. Dat hij zelfs probeerde om hem tegen te houden en tegen te werken. Omdat dit niet het leven van de Messias was zoals Petrus dat voor zich had gezien. En je leest er dan van Petrus misschien het meeste over, maar voor de andere discipelen geldt het toch net zo goed. Dat ze allemaal niet aan hun meester gevraagd hebben om in hun plaats te sterven. Omdat ze geen besef hebben van de diepte van hun zonde en de gevolgen daarvan. En ze hadden geen van allen het besef dat de weg van de Messias de weg van die lijdende knecht was. Dat hij alleen Messias was om hun zonde te dragen. Om de straf te dragen die hem de vrede aanbrengt. Om geslagen te worden, opdat er in zijn striemen voor hen genezing zou zijn en vergeving en verlossing. Omdat ze dat niet begrepen en niet wisten, hebben ze hem er niet om gevraagd. En net zo min al die anderen die zo belangstelling voor hem hadden. Wij lazen pas aan tafel uit Johannes 6 en daar gaat het over een hele menigte die naar de Heer Jezus toekomt. En dat is vlak na die wonderbare spijziging. En de Heer Jezus zegt dat jullie komen alleen maar omdat jullie van het brood gegeten hebben en verzadigd zijn. Ze willen wonderen zien en ze willen zo'n mooie preken wel horen. En als ze ziek zijn, willen ze zelf in het voorwerp van zo'n wonder zijn en genezen worden. Maar als Jezus in dat hoofdstuk gaat preken en in die preek zegt dat hij zijn lichaam en zijn bloed gaat geven, dat dat het brood is dat zij moeten eten om voor eeuwig verzadigd te zijn. En hij wil ze duidelijk maken dat ze in hem moeten geloven, dat ze in zijn verzoenende dood moeten geloven. Dan is de reactie op die preek, nota bene van mensen die discipelen worden genoemd, niet van die 12, maar anderen die ook achter hem aangingen. Velen van zijn discipelen die dit hoorden, zeiden: dit woord is hard. Wie kan het aanhoren? Als het over zijn lijden gaat, dan is het woord hard. En als Jezus daar nog wat over zegt, dan antwoorden ze met hun voeten. Van toen af aan trokken velen van zijn discipelen zich terug en gingen niet meer met hem mee. Want met een Messias die in hun plaats sterft en die in hun plaats de straf draagt die zij verdienen, blijken veel mensen niet uit de voeten te kunnen. Voor hen hoeft dat niet zo nodig. En daarom vragen ze er ook niet om. Maar ondanks dat er geen mens is die erom vraagt, toch gaat Jezus deze weg. En volbrengt hij de wil van zijn Vader door zelf onze zonden het hout op te dragen. Actief en vrijwillig. Moet je je weer even indenken hoe Petrus erbij zit als hij deze woorden opschrijft. Want hij heeft hier toch ongetwijfeld ook over nagedacht al die jaren. Toen de betekenis van het kruis aan hem geopenbaard was, zou hij zich niet achteraf schamen voor al die momenten dat hij de Heer Jezus weersproken heeft. Al die momenten dat hij de Heer Jezus wel even terecht zou wijzen. En hoe hij meteen klaar stond om er hoogst persoonlijk te beloven dat hij er zelf voor zou zorgen dat de Heer niet zou overkomen. En tegelijk zou er ook niet een diepe dankbaarheid zijn die hem helemaal doortrekt als hij opschrijft: ondanks dat ik er niks van snapte en er niets van wilde weten, heeft hij zelf mijn zonde gedragen op het hout. Waarom heeft hij dat gedaan? Omdat zijn hart vervuld is van liefde voor Petrus. En voor heel zijn kerk. En daarom gaat hij zelf, wat het hem ook kost, de zonde van zijn kerk wegdragen. Petrus wijst er verder op dat de Heer Jezus zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het hout. En we zongen net uit Psalm 40 en aan het eind van vers 3 zingen we die woorden: gij hebt bij het lichaam toegerust. Maar als u dat nou na gaat kijken in de onberijmde psalm, dan ziet u deze woorden helemaal niet terug. En dat is natuurlijk wel vaker dat het bij het berijmen nodig is om iets toe te voegen, om het vers compleet te maken of zo. Maar dan is dat altijd een toevoeging die past in wat er eerder of daarna gezongen wordt. Hier is het eigenlijk een wat vreemde toevoeging die ze zomaar uit de lucht lijken te grijpen, die berijmers. Ja, totdat je de Hebreeënbrief leest en in hoofdstuk 10 tegenkomt dat deze psalm geciteerd wordt. De schrijver van de Hebreeënbrief laat zien dat de Heer Jezus deze woorden, deze psalm, gesproken heeft bij zijn komst in de wereld. Slachtoffers en brandoffers hebt u niet gewild, maar u hebt voor mij een lichaam gereed gemaakt. God de Vader heeft voor zijn Zoon een lichaam gereed gemaakt. Toen ik deze woorden van dit vers overdacht, dan ontroerde me dat. U hebt voor mij een lichaam gereed gemaakt. En je kunt er hele bomen over opzetten waarvoor wij mensen een lichaam hebben. Daar kun je heel wat correcte antwoorden op geven. Maar bij de Heer Jezus, God heeft voor hem een lichaam gereed gemaakt. Opdat hij in dat lichaam mijn zonden het hout op zou dragen. Dat is ook die zin, hè? Brandoffers en schuldoffers hebt u niet gewild, maar u hebt voor mij een lichaam gereed gemaakt. Dat is een lichaam dat van begin af aan bestemd is als een offerlichaam. De Heer Jezus heeft van zijn Vader een lichaam gekregen waar God net zoveel aandacht en net zoveel zorg aan heeft besteed als dat hij aan ieder mensenlichaam doet. Ook het lichaam van de Heer Jezus is in de moederschoot geweven, geborduurd. Dat lichaam is gemaakt, dat heeft hij gekregen om in dat lichaam de vloek te dragen die zondaren verdiend hebben. Hun verdoemenis. Hij heeft dat lichaam gekregen en hij heeft dat lichaam gedragen om het te laten verbreken. Als je dat tot je door laat dringen, dan zak je toch als vanzelf op je knieën. In dat lichaam heeft Jezus onze zonden het hout opgedragen. Ik denk dat u me dat al een paar keer zo heeft horen zeggen, opgedragen. Dan zeg ik het iets anders dan dat we het in onze vertaling tegenkomen, maar het is iets letterlijker wat er staat. Hij heeft niet zomaar onze zonden op zich gelegd gekregen toen hij aan het hout hing. Dat zou je bij deze vertaling nog kunnen denken. Maar het is een werkwoord dat wijst op iets dat omhoog gedragen wordt. Hij heeft zelf onze zonden omhoog gedragen het kruis op. Hij heeft de volle last van de zonde van de wereld omhoog getorst tot op het hout. En in dat woord dat Petrus hier gebruikt zit opnieuw een verwijzing naar Jesaja 53. Ook daar gaat het over de lijdende knecht die draagt. Onze smarten heeft hij gedragen, de ongerechtigheden van allen, de zonde van velen heeft hij gedragen. Bij dit werkwoord dat Petrus hier gebruikt moest ik ook denken aan hoe Johannes de Doper hem aanwijst. Zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegdraagt. Dat wordt gezegd rond de doop van de Heer Jezus. Bij zijn doop in de Jordaan is hij helemaal ondergegaan in dat water. Dat symbolisch, dat in het beeld van die doop helemaal bevuild was met de zonde van al die mensen die daarin gedoopt waren. Hij is ondergegaan in dat water dat teken van oordeel is. En dat tegelijk het teken is van de afwassing van de zonde. En juist vanaf dat moment, en eigenlijk ook al eerder, vanaf zijn komst in de wereld, gaat hij zijn weg op aarde gebukt onder de last van de zonde. Je kunt al die evangeliën doorlezen en ze nog eens herlezen. Maar nooit en nergens kom je tegen dat de Heer Jezus een poging heeft gedaan om die zondelast van zich af te gooien. Hoe vernederend het voor de Heilige Zoon van God ook moet zijn geweest om die zonde op zich te hebben. Hoe pijnlijk en onvoorstelbaar verdrietig het voor die reine God ook moet zijn geweest om in aanraking te komen met dat smerige van de zonde. Toch heeft hij die zonde niet ergens halverwege laten liggen. Hij heeft ze gedragen tot op het hout. En om ook op dat woord nog even de aandacht te richten. Petrus heeft het natuurlijk over het kruis, maar hij gebruikt het woord hout. Dat is een directe verwijzing naar Deuteronomium 21. Iemand die aan een hout gehangen wordt, dat is een door God vervloekte. Nou, als u daar meer over wilt lezen, kunt u terecht bij Paulus in Galaten 3. Die gaat er wat uitgebreider op in. En Petrus wijst er hier niet over uit. Maar er zit diezelfde lijn in. Wij zijn vervloekten omdat ieder die niet blijft bij alles wat geschreven staat in het boek van de wet om dat te doen, door God vervloekt is. Maar Jezus is aan een hout gehangen, juist aan een hout, omdat daarin zichtbaar wordt dat hij door God vervloekt is. Om de vloek van wetsovertreders op zich te nemen. Zo heeft hij, zo lees je in het avondmaalsformulier, de vervloeking van ons op zich geladen, opdat hij ons met zijn zegen zou vervullen. Die vloek is weggenomen en die zegen wordt gegeven. En wat die zegen voor een deel is, laat Petrus ook zien in dit vers. Want als we ons nou vandaag door Petrus laten onderwijzen over dat kruis van de Heer Jezus, dan zien we dat hij daarover spreekt om duidelijk te maken dat Jezus de zonde van al de zijnen heeft weggenomen. Hij heeft die het kruis opgedragen. Hij heeft zichzelf laten verdoemen om onze verdoemenis van ons af te nemen. Ik ben ervan overtuigd dat Petrus dat wil laten zien, juist omdat hij zo vaak citeert uit Jesaja 53. Waar het zo nadrukkelijk gaat over dat plaatsvervangende van het lijden en sterven. Dus een gelovige mag bij dat kruis zien waarvan Jezus hem of haar heeft verlost. Maar in wat Petrus schrijft, laat hij dit ook zien om nog iets anders duidelijk te maken. Niet alleen heeft Jezus alle zonden uit het leven van Petrus weggedaan. Niet alleen is voor Petrus bij dat kruis zichtbaar waarvan hij verlost is. Hij ziet daar ook waarvoor hij verlost is. Want de Heer Jezus heeft het door zijn lijden en sterven ook mogelijk gemaakt dat Petrus het voorbeeld van zijn Heere zou gaan volgen. En niet alleen voor Petrus is dat mogelijk gemaakt. Ziet u dat? Hij heeft zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen op het hout, opdat wij der zonden afgestorven zijnde voor de gerechtigheid leven zouden. En weer volgt hij hier een gedachte die je bij Paulus opnieuw tegenkomt. En weer is Petrus veel beknopter dan Paulus. Die werkt dat in Romeinen 6 veel uitgebreider uit. Daar laat hij zien dat wie in Christus is, met Christus gestorven is en met hem is opgestaan. En daarom moet u uzelf rekenen als dood voor de zonde en levend voor God. En Petrus volgt diezelfde lijn, maar hij gebruikt een ander woord dan Paulus. En het is helemaal goed dat hier vertaald is afgestorven zijnde voor de zonde. Want dat woord dat hier gebruikt wordt, dat wordt ook wel gebruikt voor sterven. Heel letterlijk is het opdat wij afwezig zijnde voor de zonde voor de gerechtigheid leven zouden. En eigenlijk in dat woord dat Petrus gebruikt zit al een heel mooi beeld, hè? Afwezig zijn. Christus is voor ons gestorven met die bedoeling dat wij niet thuis zouden zijn voor de zonde. Heeft u een heel enkele keer misschien ook wel dat u in huis bezig bent en net naar buiten kijkt en iemand naar de voordeur ziet lopen, waar je nu echt even geen zin in hebt of geen tijd voor hebt. En dat je de deur niet open doet als er aangebeld wordt, in de hoop dat diegene denkt dat je niet thuis bent en dan maar weer vertrekt. Of als je gebeld wordt en ziet wie er belt, en dat komt tegenwoordig misschien iets vaker voor. En als dat iemand is waar je hoofd nu echt even niet naar staat, en je laat de telefoon maar gaan. Nou, aan zoiets kun je denken bij wat Petrus schrijft. De zonde klopt aan, of belt op. En voor de wedergeboorte, voor de bekering, daar heeft Petrus het in vers 25 over. Voordat ze de Heer Jezus leerden kennen, waren zij als dwalende schapen. En dat heeft hij in zijn eigen leven ook nog goed voor ogen. Hij heeft aan de zonde toegegeven. Sterker nog, als de zonde bij Petrus aanklopte, dan kon hij niet anders dan open doen. De zonde is zo'n vreemde macht die sterker is. Die ligt aan de deur, zegt de Heere God al tegen Kain. En zijn begeerte gaat naar u uit. Maar u moet over hem heersen. En Petrus laat zien dat dat nu ook kan. Voor een christen is het mogelijk om de deur dicht te houden voor de zonde. Om voor de zonde afwezig te zijn. Doet een christen dan nooit meer zonde? Ik zou willen dat Petrus dat hier schreef en dat het daarom waar zou zijn. Ik zou willen dat een christen nooit meer zonde deed. Dat is toch niet wat Petrus zegt. Eerder hadden wij de opdracht om tegen de zonde te strijden, maar bleek dat onmogelijk te zijn. Het bleek onmogelijk te zijn om die zonde te overwinnen. Maar voor wie in Christus is, heeft Christus die zonde overwonnen. Die zonde is aan het kruis gebracht. Wie in Christus is, is met Christus voor de zonde gestorven. En Christus is voor ons gestorven, opdat wij voor de zonde afwezig zouden zijn en zouden leven voor de gerechtigheid. Zo is dat mogelijk gemaakt. En dat is wel even belangrijk om dat heel helder te hebben. Want het is in de Bijbel heel fundamenteel en ook heel scherp. Je kunt wel spreken over Jezus als voorbeeld. Dat is heel Bijbels en dat doet Petrus in dit gedeelte ook. Maar er zijn ook heel wat mensen. En omdat die dwaling er in de kerk alle eeuwen door geweest is, ben ik ervan overtuigd dat die er ook nu is. Er zijn ook heel wat mensen die het evangelie half-half hebben gehoord. Iets hebben gehoord over hun zondigheid. Dat ze de wet van God niet volkomen gehouden hebben. En die dan vervolgens, doordat ze een verkeerde conclusie trekken of een verkeerde prediking horen. Die dan Jezus niet kennen als hun verlosser. Maar wel proberen hen na te doen. Dus Jezus wel als voorbeeld, maar niet als verlosser hebben. Maar opnieuw wordt duidelijk gemaakt, en daar gaat het me hier om, dat ook Petrus duidelijk maakt dat je Jezus alleen werkelijk als je voorbeeld kunt hebben. Als hij eerst je verlosser is. Als u weet, als u gelooft, dat Jezus uw zonden het kruis op heeft gedragen. Dan geldt ook die oproep die volgt om afwezig zijnde voor de zonde, voor de gerechtigheid te leven. Petrus laat in dit gedeelte zien wat dat is, leven voor de gerechtigheid. Tenminste niet in die zin dat hij allerlei voorschriften geeft. Maar de lijnen die hij hier trekt en die hij in dit gedeelte toepast op dat lijden van die huisslaven, die onterecht gestraft worden, die mishandeld worden. Het basisprincipe dat daaronder ligt kun je doortrekken naar heel het leven van ieder kind van God. Petrus roept die huisknechten ertoe op om alles geduldig te verdragen. En waarom? Nou, hiertoe bent u geroepen omdat ook Christus voor ons geleden heeft. En hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u in zijn voetsporen zou navolgen. En dat geldt... Dat geldt voor die slaven heel direct als zij gestraft worden terwijl ze goed doen. Maar tegelijk geldt dat voor iedere christen die ten onrechte verdrukt wordt, die moet lijden. En je kunt het nog wel verder doortrekken ook, want niet alleen in zijn lijden heeft Christus zijn kerk een voorbeeld nagelaten. In heel zijn tijd op aarde heeft hij voorgeleefd hoe het is om te leven volgens de wil van zijn Vader. Zo heeft hij ons een voorbeeld nagelaten. En het woord dat Petrus hier gebruikt voor voorbeeld, dat wijst in het Grieks op kinderen die leren schrijven. Nou, misschien ben jij op school daar ook wel mee bezig. Als die kinderen in die tijd dat Petrus schrijft, letters gingen leren, dan schreef de meester dan op zo'n wastafeltje alle Griekse letters, een zin waarin al die Griekse letters voorkwamen. En dan moesten die kinderen dat zo nauwkeurig mogelijk natekenen, naschrijven. Ik weet niet of jij dat herkent, maar mijn oudste zoontje is nu net een beetje bezig met letters en die probeert hij te herkennen. En hij probeert ze ook te schrijven. En nou had hij pas een boek waar de letters dan heel groot in staan, met dubbele lijnen. En dan moest hij met zijn stift proberen om binnen die lijnen te blijven. En als je maar binnen die lijnen blijft, krijg je vanzelf de goede letter. Zo is een christen geroepen te leven. Binnen die lijnen te blijven die God gegeven heeft. Het voorbeeld te volgen dat Jezus heeft gegeven. Met dat diepe verlangen om de wil van zijn Vader te doen. En waarom? Nou, ik denk dat je kunt toepassen wat Petrus hiervoor al gezegd heeft. En wat hij ook direct hierna in hoofdstuk 3 schrijft. Hier spreekt hij die huisknechten of huisslaven aan. In hoofdstuk 3 spreekt hij de vrouwen in de gemeente aan. Hij spoort hen aan om hun mannen onderdanig te zijn, opdat ook als sommigen aan het woord ongehoorzaam zijn, dus als zo'n vrouw de Heere dient waar haar man er niks van wil weten, opdat zij door de levenswandel van de vrouwen zonder woorden gewonnen mogen worden. Zo wordt er aan die huisslaven de weg gewezen van het lijden geduldig verdragen. Daartoe zijn jullie geroepen, schrijft Petrus. Om als je lijdt, om dat geduldig te verdragen. Dan stelt u zich zo'n slaaf eens voor. Niks verkeerd gedaan, trouw gedaan wat hem is opgedragen. maar door een wrede meester keer op keer uitgescholden en geslagen en getrapt en zelfs gegeeseld. En in dat alles volgt die slaaf het voorbeeld van zijn heren en meester en hij zwijgt en hij gedraagt het geduldig. Zou dat niet op zijn minst verbazing oproepen bij die meester, bij die eigenaar? Maar als die eigenaar nu zelf eens ernstig ziek wordt en angst heeft voor de dood, zoals zoveel mensen, en deze slaaf laat komen, juist omdat hij zich zo anders gedroeg dan al die anderen, dan heeft hij daar de gelegenheid het evangelie van zijn heren te delen die hij gevolgd heeft. Leven als een christen, dat is het voorbeeld van Jezus volgen. Dat kan door God gebruikt worden om mensen in te winnen voor zijn koninkrijk. Maar goed, je kunt zo'n mooi bandje omdoen dat je een aantal jaar geleden heel veel zag. Met die letters erop, hè? What would Jesus do? Wat zou Jezus doen? Dat is natuurlijk een heel belangrijke vraag, maar hoe kom je daarachter? Nou, dat zit in dat andere beeld dat Petrus gebruikt. Hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u zijn voetsporen zou navolgen. Jongens en meiden, toen ik jong was, toen deden we heel vaak spoorzoekertje. Jullie vast ook wel, hè? Dat er één groep vooruit gaat, of één persoon, en die tekent met stoepkrijt wat pijlen op de stoep, of op andere dingen. Of die hangt lintjes aan hekjes en aan bomen. En dan moeten de anderen de pijlen volgen, of die lintjes. Die moeten ze opzoeken en zo kunnen ze de weg vinden die eerste groep is gegaan. Of op een andere manier, als het heeft gesneeuwd en je loopt naar buiten, dan zie je allemaal voetstappen staan op de plek waar eerder al mensen gelopen hebben. Nou, zo zegt Petrus, kun je de voetstappen van de Heer Jezus volgen. De sporen die hij heeft nagelaten opzoeken om in zijn sporen te gaan, om zo de goede weg te gaan. Achter hem aan te lopen. Maar ja, waar vind je die sporen? Waar vind je die voetstappen? Nou, die vind je terug in de Bijbel. Die hoef je niet zelf te bedenken. Er zijn trouwens wel heel wat mensen in de kerk die dat denken tegenwoordig. En dat is ook wel iets van alle tijden. En maar dat je zelf maar moet bedenken wat volgens de Heer Jezus goed zou zijn. Wat de Heer Jezus zou vinden en wat hij zou doen. Meestal gaat het dan er eigenlijk niet zozeer om dat zij Jezus volgen, maar dat ze willen dat Jezus een weg gaat die zij wel willen volgen. Om toch hun eigen zin te doen. En dan krijg je van die vreemde gedachte dat de Heer Jezus in onze tijd en cultuur volstrekt anders zou handelen en denken en preken dan dat hij gedaan heeft. Dat is niet het volgen van de Heer Jezus, want dan neem je hem ook volstrekt niet serieus. Jezus heeft door zijn lijden mensen verlost om hen in gerechtigheid te laten leven, om hen achter hem aan te laten gaan. Niet om ze alsnog een beetje rond te laten dwalen als verdwaalde schapen die zelf de weg maar moeten zoeken. Maar om hen veilig te leiden en om hen thuis te brengen. Dat is het leven van een gelovige, dat is een spoorzoeker. Die zoekt in de Bijbel de voetsporen van de Heer Jezus na. Omdat je dan de goede weg gaat, maar omdat je dan ook de veilige weg gaat. Zoals die jongen die met zijn vader aan het lopen was, lang geleden. En ineens was er een sneeuwstorm. En de weg die jongen vervolgens aflegde was wel zwaar, maar toch veilig. En weet je waarom? Omdat hij zijn voeten kon zetten op de plek waar de voetstappen van zijn vader hadden gestaan. Zo wist hij de weg, zelfs al zag hij op een gegeven moment door die hevige sneeuw zijn vader bijna niet meer. Maar er is nog iets dat die weg veilig maakte. Want als hij zijn voeten maar zette in de sporen die zijn vader had achtergelaten, dan kon hij ook niet uitglijden. Omdat zijn vader hem was voorgegaan. Die vader ging de zwaarste weg. Die moest steeds zoeken naar een veilige plek om zijn voeten neer te zetten. Maar dat kind hoefde alleen maar te volgen. Zo is het voor iedereen die de Heer Jezus mag kennen als zijn verlosser. Die hoeft alleen maar te volgen in zijn voetsporen. Want dan zal je voet niet uitglijden. Amen. Gemeente, in de voorbeden bidden we voor Joram van Zijl, die aanstaande woensdag een operatie moet ondergaan aan het linkeroor, waarbij ze gaan kijken waar de doofheid vandaan komt. We bidden ook voor Hanna Kleinbloesem, dochter van dominee en mevrouw Kleinbloesem. Zij heeft de diagnose FNS gekregen en zij kan op dit moment zelfs niet meer praten. Wij bevelen Hanna en haar ouders veel kracht van de Here toe. We bidden voor de zondagschool vanmiddag en voor de bijbelkringen van deze week. En we danken met verschillende jarigen. Op 19 februari mocht de heer J. van Kreuningen de leeftijd van 82 jaar bereiken. Op 21 februari mocht dominee Liefting de leeftijd van 72 jaar bereiken. En op 22 februari mocht mevrouw A.C. Verburg van der Ben de leeftijd van 79 jaar bereiken. Laten we de heren danken en ook met en voor elkaar bidden. Heere genadige God, wij danken u. Wij danken u dat u uw zoon in deze wereld gezonden heeft. Wij willen u danken dat hij die weg gegaan is, ondanks dat niemand hem daartoe verplicht heeft. Maar dat hij zelf die weg is gegaan, omdat hij als enige die weg kon gaan. Omdat hij als enige middelaar kan zijn tussen God en mens. Heer, wij willen u danken dat u dat ook week aan week laat verkondigen en dat u daar voortdurend over spreekt vanuit uw woord. Wilt u geven dat dat woord kracht zal doen in ons leven. En dat wij zullen leven zoals Petrus, onderwezen door uw geest. Waarbij dat kruis zoveel betekenis voor ons heeft gekregen. Heer, wij bidden of u zo in ons wilt werken. En ook zo dat wij steeds daarbij zullen leven dat wij afgestorven zijn voor de zonde. En dat wij voor de gerechtigheid zullen leven. Heer, wilt u ons dat voortdurend voor ogen geven, dat uw zoon daarvoor gestorven is. Om ons daarvoor te bevrijden. Heer, wij willen u bidden voor alle die te maken hebben met verdrukking. Aan zulke mensen is die brief van Petrus toch gericht. Mensen die te maken hebben met allerlei moeite in het leven. Die heel nadrukkelijk vreemdelingen op aarde zijn. Heer, wilt u zijn met allen ook in de gemeente. Die daar ook iets van weten. Van het hier niet thuis zijn. En wel te maken hebben met alle zorgen van dit leven. We bidden u voor degenen die te maken hebben met ziekte. Wilt u hen omringen? Wilt u genezing geven waar dat uw weg is? Wilt u boven alles vertrouwen geven op u? In het bijzonder willen we bidden voor Joram van Zijl, die in de komende week geopereerd moet worden. Wilt u geven dat die operatie zal slagen, dat het gewenste effect zal hebben? Wees u met hem. We bidden u voor Hanna Kleinbloesem, ook samen met haar ouders. En dat heel aangrijpende. Wilt u met haar zijn? Wilt u een omkeer geven in alles wat er gaande is in haar lichaam? Wilt u haar kracht geven? Geeft u dat ook aan haar ouders, allen die om haar heen staan? We bidden om uw zegen voor de zondagschool van vanmiddag. Wilt u ook daar werken door uw Heilige Geest? Wilt u zijn met de kinderen? Geven dat ze al heel jong in hun leven het verlangen hebben om u te dienen. Dat ze al heel jong u zullen lief hebben. Geef ook uw zegen over de bijbelkringen van deze week. Wilt u ook daar harten openen voor uw woord. En het verstand verlichten door uw geest. We danken u met de verschillende gemeenteleden die we hebben genoemd die hun verjaardag mochten vieren. We danken u dat u hen gespaard heeft. Wilt u hen verder ook zegenen en hen nabij zijn, ook in het ouder worden. We willen u bidden voor dominee Liefting die als mentor aan de gemeente verbonden is. Geef ook hem uw zegen. Geef dat alles wat hij in de gemeente mag doen ook gezegend zal worden en dat het vrucht zal dragen. Wij willen u bidden voor uw kerk, hier en in heel Nederland en in heel de wereld. Wij danken u dat er zoveel zijn die door u aan de kerk zijn toegevoegd, die daarbij horen. Heer, wij danken u dat het belijden van uw naam op deze wereld voortdurend doorgaat. Ook als hier de zon ondergaat, dat het aan de andere kant van de wereld de zon weer opkomt en daar opnieuw mensen uw lof in de mond hebben. Heer, zegen al het werk dat gedaan wordt in de zending. Gebruikt u het om uw kerk uit te breiden, om mensen daaraan toe te voegen, om mensen zalig te maken. Heel bijzonder willen we bidden voor de kerk op die plaatsen waar ze vervolgd wordt. Geef daar dat allen die daarmee te maken hebben, dat zullen verdragen, geduldig zullen verdragen. En daarin het voorbeeld van de Heer Jezus zullen navolgen. Heer, geef als wij daar in ons eigen leven op de een of andere manier mee te maken hebben ook, dat wij dat zo zullen dragen zoals Christus zijn lijden gedragen heeft. Omdat dat onze roeping is. En gebruikt u het dan om mensen in te winnen voor uw koninkrijk. We bidden u voor de nood in deze wereld. Er is zoveel ellende, zoveel zorg, zoveel leed. Het lijkt op zoveel plaatsen alsof de dood het laatste woord heeft. Heer, wilt u spoedig komen? Geef dat uw koninkrijk van vrede en van gerechtigheid spoedig doorbreekt. Dat het werkelijk vrede zal zijn. Dat er geen gebrek zal zijn. Dat er geen rouw is en geen verdriet. Dat er geen tranen meer zullen zijn. Omdat die van de ogen worden afgewist. Heer, en als we bidden om vrede, denken we in het bijzonder ook wel aan Israël. Geeft u vrede in dat land en geeft u vrede in dat volk. Dat u juist dit volk waar zulke wonderlijke dingen gebeurd zijn, dat u gebruikt heeft om uw heil in deze wereld te brengen. Dat u dat volk ook brengen bij dat heil, bij die Messias. Die struikelsteen voor zoveel. Geeft dat hij juist ook voor dit volk tot een hoeksteen zal zijn. Heer, wij bidden u deze dingen niet om ons, maar wilt u ons horen, omwille van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Amen. Onze slotzang is de psalm die de kinderen op de zondagsschool hebben geleerd. Dat is het 7e vers van psalm 61. Ik zal dan door mijn blijde galmen, door mijn psalmen loven uw majesteit. Psalm 61 vers 7. Gemeente, gaat u heen in vrede onder de zegen van de Heere, waar we samen om zullen bidden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij alle eer. Amen. God zegen.